Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar een catechese die ons gegeven wordt door eerwaarde heer Chris Butaille over de genade. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, we hebben het gehad over de rechtvaardiging. Nu gaan we het hebben over de bron die gebruikt wordt om gerechtvaardigd te worden, namelijk Gods genade. Laten we direct beginnen met het lezen van het eerste nummer over de genade. Onze rechtvaardiging komt voort uit Gods genade. De genade is een gunst, een belangeloze hulp die God ons biedt om zijn oproep te beantwoorden, namelijk kinderen van God te worden, aangenomen zonen, deelhebbers aan de goddelijke natuur en aan het eeuwig leven. Dat is belangrijk om te onthouden dat genade een gunst is. Iets dat we niet hebben verdiend, iets waar we geen recht op hebben, iets wat we gratis krijgen van God. En door de genade worden we gerechtvaardigd, worden we kinderen van God, kunnen we deel hebben aan het eeuwige leven. Op elk van deze kenmerken van die vruchten van de genade wordt ingegaan op de nummers in de catechismus die nu gaan volgen. Laten we beginnen met het nummer 1997, die ons meer zegt over de wezensverandering van de mens door de genade. Ik lees u dat nummer 1997. De genade is een deelname aan het leven van God en leidt ons binnen in de innigheid van het trinitair leven. Door het doopsel heeft de christen deel aan de genade van Christus, hoofd van zijn lichaam. Als aangenomen zoon kan hij God voortaan vader noemen, in de eenheid met de enige zoon. Hij ontvangt het leven van de geest die hem de liefde ingeeft en de kerk opbouwt. Door de genade worden we als het ware vergoddelijkt, worden we kinderen van God. We kunnen zelfs vader zeggen tegen God. We zijn daar heel vertrouwd mee en dat lijkt voor ons iets heel gewoon, maar het blijft toch iets fantastisch. Het feit dat we onze God vader mogen noemen. Een vader die van ons houdt en die voor ons zorgt. Dankzij de genade wordt ons ook de toegang geopend naar het eeuwig leven. En dat eeuwig leven is niet iets vanzelfsprekends. Het is zeker niet iets louter menselijks. Het wordt bovennatuurlijk genoemd in het volgende nummer van de catechismus dat ik u nu voorlees. Deze roeping tot het eeuwige leven is bovennatuurlijk. Ze hangt helemaal af van het vrijgeschonken initiatief van God. Want alleen Hij kan zich openbaren en zichzelf schenken. De roeping tot het eeuwige leven gaat de vermogens van het verstand en de krachten van de wil van een mens te boven, evenals die van elk schepsel. En ik denk dat we inderdaad moeten toegeven dat we het eeuwig leven niet kunnen voorstellen. We zijn immers gevangen in de tijd en kunnen het leven buiten de tijd niet voorstellen. En iets wat we niet kunnen voorstellen, wat we ons niet kunnen voorstellen, kunnen we zeker niet verwezenlijken uit onszelf. En het is misschien daarom ook dat we schrik hebben van de dood, omdat dat voor ons het einde is van het leven dat wij kennen, van het leven waar we een zicht op hebben. Alles wat na de dood gebeurt, maakt immers geen deel meer uit van het waarneembare, van datgene wat de mens zelf kan vaststellen. We begeven ons dan op het vlak van het geloof. We geloven in iets na de dood, maar dat iets valt niet te bewijzen. Sommige mensen geloven dat er helemaal niets is na de dood. Andere mensen geloven dat we terugkomen in deze wereld, maar onder een andere vorm. Het gaat dan om reïncarnatie. God spreekt ons echter van het eeuwige leven, buiten de wereld die we nu kennen. En de genade opent de deur naar het eeuwig leven. Ook de genade zelf is bovennatuurlijk en kan alleen van God komen. De mens kan die genade niet uit zichzelf verwerven. Om dat een beetje te illustreren, heb ik mijn inspiratie gevonden in een oudere catechismus die twee interessante beelden geeft om de genade voor te stellen. In een eerste beeld wordt de mens vergeleken met een wilde boom, die uit zichzelf alleen maar wilde vruchten kan voortbrengen. Maar als daarop een goede loot geënt wordt, brengt hij edele vruchten voort. Wel, zo is ook de mens niet uit eigen kracht in staat om goede vruchten voor te brengen. Hiervoor is de genade van God nodig. In een tweede beeld wordt genade vergeleken met radiogolven, die zich onzichtbaar in de lucht voortplanten. Maar in het ontvangtoestel, de radio, brengen die tonen voort. Genade kan aanzien worden als golven, en de mens is de ontvanger. De genade is onzichtbaar, kunnen we alleen maar capteren, ontvangen en deze dan tonen laten voorbrengen in ons leven door die genade te ontvangen. In het volgende nummer in de catechismus, het nummer 1999, wordt nogmaals gezegd dat het om een vrije gave van God gaat. Iets wat God niet verplicht is aan ons. Ik lees u dat nummer. De genade van Christus is de vrije gave die God ons van zijn eigen leven geeft. Verder lezen we in dit nummer dat de eerste belangrijke essentiële genade die we van God krijgen, dat dat het doopsel is, waar we van de erfzonde bevrijd worden. Door de Heilige Geest stort Hij deze gave in onze ziel uit, om haar van de wonden te genezen en haar te heiligen. Dat is de heiligmakende of vergoddelijkende genade, ontvangen in het doopsel. Ze is in ons de bron voor de verdere heiliging. De genade van ons doopsel is dus essentieel. Het doopsel ontvangen is essentieel. Want hier bouwt de christen zijn hele verdere leven op. Hij wordt heilig gemaakt, van zonde bevrijd. Vandaar dat men spreekt van de heiligmakende genade. Het wordt ook vergoddelijkende genade genoemd, hetgeen we in het doopsel verkrijgen, Want door deze heiligmaking verkrijgen we de puurheid. Worden we waardig om kind van God genoemd te worden. En worden we dus, als het ware, vergoddelijkt. Het nummer 2000 gaat verder in op die heiligmakende genade. Ik lees u dat nummer, of een eerste deel toch. De heiligmakende genade is een blijvende gave, een vaste en bovennatuurlijke gesteldheid die de ziel vervolmaakt en haar in staat stelt met God te leven en vanuit zijn liefde te handelen. En in wat dan volgt, wordt een onderscheid gemaakt met andere genaden die bestaan. Men moet onderscheid maken tussen de habituele genade, die ook wel heiligmakende genade wordt genoemd, dit wil zeggen een blijvende gesteldheid om te leven en te handelen volgens de goddelijke roeping, en de actuele genade, ook wel genade van bijstand genoemd, waarmee men aanduidt dat God telkens opnieuw, zowel bij het begin van de bekering als gedurende het proces van de heiliging, met zijn genade tussen beiden komt. De heiligmakende genade is dus een genade in de tijd, blijft ons helpen in onze roeping van kind van God. Maar daarnaast bestaan er ook punctuele genade, genade van het moment. Inderdaad, op heel wat momenten in ons leven, gans ons leven door, worden we begiftigd met genade, verkrijgen we genade. Zowel in momenten van moeilijkheden, als in momenten van geluk, momenten waarop we de genade van de liefde, van de tederheid van God kunnen voelen. Dit worden dan genadevolle momenten genoemd. Maar het is dus goed om een onderscheid te maken tussen de heiligmakende genade, die we verkrijgen in ons doopsel en die blijvend in ons doorwerkt, en de actuele genade of genade van bijstand, die ons gegeven wordt en die ons bijstaat op een welbepaald moment in ons leven. Genade kunnen we verkrijgen op heel wat momenten en zijn ook heel divers. Ook de voorbereiding op het ontvangen van een genade is eigenlijk al werking van die genade. Dit zegt ons het volgende nummer in de catechismus dat ik u nu voorlees. De voorbereiding van de mens op het ontvangen van de genade is al een uitwerking van de genade. Deze voorbereiding is nodig om onze medewerking aan de rechtvaardiging door het geloof en aan de heiliging door de liefde op te wekken en te steunen. God voltooit in ons wat Hij begonnen is, want Hij staat aan het begin door zo op ons in te werken dat wij willen. Hij is het ook die het werk voltooit door met onze reeds bekeerde wil mee te werken. Onze menselijke gesteldheid wordt dus voorbereid om de genade te ontvangen. God werkt met ons en in ons, ook voor en na het ontvangen van een genade. De heilige Augustinus beschrijft het op een volgende manier, en dat is te vinden in een kleine tekst in de catechismus. Zeker, wij zelf handelen ook, maar we werken slechts mee met het handelen van God. Zijn barmhartigheid gaat aan ons immers vooraf, opdat wij genezen zouden worden. Zij volgt ons echter ook, opdat wij, eenmaal genezen, ten leven gewekt zouden worden. Zij gaat ons vooraf, opdat wij geroepen zouden worden. Zij volgt ons, opdat wij verheerlijkt zouden worden. Zij gaat ons voor, opdat we godvruchtig zouden leven. Ze volgt ons, opdat wij voortdurend met God zouden leven, want zonder hem kunnen wij niets doen. We denken hierbij misschien in het bijzonder aan de genade van de bekering, maar ik denk ook aan de genade van de ontdekking van onze levensroeping. Het ontdekken van de roeping tot het religieuze leven, of tot het huwelijk, of nog een andere vorm die God voor ons voorzien heeft. God is met ons bezig, schenkt ons genade, al vooraf, als voorbereiding, en ook nadien. Maar het geldt ook voor genade die verkregen worden op andere momenten, die minder levensbepalend zijn, die minder ingrijpend zijn in ons mensenleven. Maar God is dus voortdurend met ons bezig. Met deze zekerheid pauzeren we eventjes en luisteren we naar een stukje muziek. Hoe gaan we om met de genade die God ons schenkt? Hierover spreekt ons het nummer 2002, wat ik u nu voorlees. Het vrije initiatief van God vraagt om een vrij antwoord van de mens, want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hij heeft hem met de vrijheid het vermogen geschonken om hem te kennen en te beminnen. Slechts in vrijheid kan de ziel komen tot de gemeenschap van de liefde. God raakt het hart van de mens onmiddellijk en beweegt het rechtstreeks. Hij heeft in de mens een verlangen gelegd naar de waarheid en naar het goede, dat hij alleen kan vervullen. Beste mensen, wij zijn vrij. God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Hij is vrij en dus zijn ook wij vrij. Vrij om God te beminnen of God af te wijzen. Vrij om zijn genade aan te nemen, vrij om zijn genade af te wijzen. Vrij om al dan niet op zoek te gaan naar de waarheid en het goede. God heeft dit in ons hart gelegd, maar we kunnen dat negeren. God schenkt aan iedereen genade. Maar de vraag die we ons kunnen stellen is, staat iedereen wel open voor Gods genade? Is iedereen bereid om die genade van God in zijn hart te ontvangen? In de genade wordt in theologie ook de volgende indeling gemaakt. Er is enerzijds de ongeschapen genade, gratia in creata, en anderzijds de geschapen genade, gratia creata. De ongeschapen genade is de Heilige Geest zelf. De geschapen genade is dan al de rest. En dit onderscheid vinden we ook terug in het eerste deel van het nummer 2003. De genade is eerst en vooral de gave van de Heilige Geest zelf, die ons rechtvaardigt en heiligt. De genade omvat echter ook de gave die de Heilige Geest ons schenkt om ons te betrekken bij zijn werkzaamheid, om ons bekwaam te maken tot medewerking aan het heil van anderen en aan de groei van het lichaam van Christus, de kerk. De ongeschapen genade wordt aan de mens geschonken door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest. En dan, door de Heilige Geest, wordt ons ook andere genade geschonken. Die genaden die ons door de Heilige Geest geschonken worden, zijn zelf ook nog in te delen. Eerst en vooral de sacramentele genade. In elk sacrament is de Heilige Geest aan het werk. Bij sacramenten als het doopsel en het vormsel is dat overduidelijk. Maar ook in de Eucharistie is de Heilige Geest aan het werk. De Heilige Geest wordt aanroepen voor de consecratie over de gave bijvoorbeeld. En ook nadien over het godsvolk. En ook in andere sacramenten, zoals bijvoorbeeld bij de biecht, waar de Heilige Geest wordt aanroepen in de absolutieformule, maar ook bij ziekenzalving, wordt beroep gedaan op de Heilige Geest. En de Heilige Geest wordt eveneens aanroepen voor de sacramenten van het huwelijk en het priesterschap. Allereerst dus de sacramentele genade. Dan zijn er ook de bijzondere gaven. En hierover zegt de catechismus het volgende. Het zijn bovendien de bijzondere gaven die men ook charismata noemt, naar de Griekse term die gebruikt wordt door de heilige Paulus en die betekent gunst, onverschuldigde gaven, weldaad. Wat hun aard ook mogen zijn, soms buitengewoon, zoals de gaven der wonderen of van de talen, de charismata zijn altijd gericht op de heiligmakende genade. En ze hebben het algemeen welzijn van de kerk tot doel. Ze staan ten dienste van de liefde die de kerk opbouwt. Paulus heeft het in de eerste brief aan de Korintiërs in het hoofdstuk 12 over de verschillende charisma's. Die moeten in dienst staan van de kerk. In dat hoofdstuk uit de brief aan de Korintiërs wordt de kerk vergeleken met het lichaam, met een lichaam waar ieder lid zijn plaats en zijn waarde heeft. En net zoals in een lichaam ieder lid nodig is, het oog, oor, hand, voet, maar niet iedereen doet alles, ieder heeft zijn eigen functie. Zo is het ook in de kerk. Ieder krijgt zijn eigen charisma om zijn eigen functie te kunnen uitoefenen. Het nummer 2004 gaat verder in op de bijzondere genade, de charisma's. Te midden van de bijzondere gaven is het gepast de genade van State vermelden, die het uitoefenen van verantwoordelijkheden in het christelijk leven en van de bedieningen in de kerk vergezellen. De geestelijke gaven die we bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van profetie ontvangen? Gebruik die in overeenstemming met het geloof. Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen? Leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenk het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver. Als ge barmhartigheid bewijst, doet het met blijmoedigheid. Dit laatste deel was een citaat uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, versen 6 tot 8. Nu, eerst en vooral wil ik iets zeggen over genade van staat, waarover gesproken wordt. Dat is niet te verwarren met in staat van genade zijn. Dit laatste wil zeggen de heiligmakende genade hebben. Dat is bijvoorbeeld nodig om de communie te kunnen gaan. We verliezen de heiligmakende genade door de doodzonde. Dan zijn we niet meer in staat van genade en kunnen we dus niet meer de communie gaan, alvorens we gebiecht hebben, of tenminste alvorens een volmaakt berouw te hebben uitgesproken en het vast voornemen te hebben zo snel mogelijk te biechten te gaan en daartoe dan ook de middelen te nemen. Dat is wat betreft in staat van genade zijn. De genade van staat daarentegen is de genade die nodig is om goed onze functie, onze verantwoordelijkheden te vervullen. Het is een oproep om het charisma dat we gekregen hebben te gebruiken, ten dienste te stellen van zij die het nodig hebben. Dat charisma is er niet voor onszelf, is er nog minder om op te roemen, om te zeggen, ik kan dit, maar is om in dienst te staan van anderen. En dat is heel belangrijk in het christelijke leven. En zeker als men bepaalde charisma's gekregen heeft. Het streven naar nederigheid. Er is al heel wat over genade gesproken, maar toch blijft het moeilijk om genade concreet te maken. In theologie zijn er ook nog andere onderverdelingen, zoals genezende genade, verheffende genade, die dan uitdrukkingen zijn van de heiligmakende genade. Of nog, de genade van de eindvolharding, op het einde van het leven, om de stervende te begeleiden in de overgang van het aardse leven naar het andere leven in de Heer. Om te volharden in de liefde tot God in de doodstrijd. En dit is een genade van bijstand, een genade op een bijzonder moment. Maar het blijft moeilijk om daarover concreet te praten, om goed aan te voelen wat genade is. Het nummer 2005 zegt ons waarom. En ik lees u dat nummer. Omdat de genade van bovennatuurlijke aard is, valt ze buiten onze ervaring en kan ze slechts gekend worden door het geloof. We mogen dus niet steunen op onze gevoelens of onze handelingen om daaruit af te leiden dat we gerechtvaardigd en gered zijn. We kunnen inderdaad de genade niet constateren met onze zintuigen. We kunnen er enkel in geloven. We worden wel uitgenodigd om erin te geloven. En de heilige levens kunnen ons daarin een hulp zijn. Het nummer 2005 zegt ons daar nog het volgende over. Het woord van de Heer luidt evenwel, aan vruchten zal men ze kennen. Daarom biedt de overweging van Gods weldaden in ons leven en in het leven van de heilige ons de waarborg dat Gods genade in ons werkzaam is en ons zo oproept tot een steeds groter geloof en tot een houding van vertrouwvolle armoede. Een zeer mooi beeld van deze houding is te vinden in het antwoord dat de heilige Jeanne d'Arc gaf op een strikvraag van haar kerkelijke rechters. Op de vraag of ze soms weet of ze in Gods genade is, antwoordt zij: als ik er niet in ben, moge God mij erin brengen. Als ik er wel in ben, moge Hij mij erin bewaren. Het zijn mooie woorden waarmee we dit catechismusuur kunnen afsluiten. Als we in genade geloven, als we geloven dat God werkzaam is in ons en dat we met zijn hulp, van zijn genade, heilig kunnen worden, wel dan zijn we op de goede weg en dan wordt de poort van het eeuwig leven voor ons geopend. Dank u wel voor uw luisterbereidheid en tot een volgende keer.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de genade, ons gegeven door eerwaarde heer Chris Butaille. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.